Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 145, het eerste vers. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Het eerste vers van Psalm 145. Laten wij nu met elkaar belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de 12 artikelen. En na het amen daarop zingen wij uit Psalm 25, het eerste vers. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Laat een ieder van u met mij nu zeggen in het hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. De schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, die opgevaren is naar de hemel en die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden met elkaar. Heere, u bent de Allerhoogste God, de Schepper van hemel en aarde. U bent het die ons tot het leven hebt geroepen en ons die kostelijke gave ook vandaag weer doet genieten. Heere, wij zijn er en u geeft ons het leven en alles wat ertoe behoort. U geeft ons ook, Heere, dat wij opgeroepen worden om u te loven, om u te prijzen. We hebben ervan gezongen, Psalm 148, Psalm 145. Ja, Heere, en eigenlijk is elke psalm een lofzang. Zelfs dan, wanneer wij daarin moeten klagen over onszelf, ons verdriet bij u brengen, onze zonden belijden. Al deze dingen, Heere, ze vallen toch allemaal samen onder dat grote wonder dat u naar mensen omziet. Dat u niet wilt dat wij verloren gaan, maar dat wij alle tot bekering komen. Dat wij nee zeggen tegen de zonde. Dat wij in Jezus Christus, uw Zoon, wandelen in dat licht van Hem, in dat nieuwe leven dat Hij door zijn dood en opstanding heeft verworven. En Heere, dan brengt u ons die boodschap niet eenmaal, maar u gaat met ons mee, ons leven door, en tot op de dag van vandaag heeft het ons niet ontbroken aan uw woord, als het aan u lag. Want Heere, telkens weer, dan roept u ons samen. En dan bidden wij u om uw Heilige Geest. Want wij hebben niet alleen uw woord nodig, Heere, maar ook uw geest. En u geeft beide. U wilt er wel om gevraagd zijn. U wilt ook dat wij ons ervoor openstellen. Heere, dat wij niet alleen maar bij onszelf denken, is luisteren wat ik hiervan vind. Maar dat wij met eerbied luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. De grote God die zoveel goed aan ons hebt gedaan. En geef ons ook die houding van nederigheid, van ootmoed en geloof, Heere, van een verlangend hart om u te mogen kennen. En uw Zoon, de Heere Jezus Christus, om geleid te mogen worden door uw Heilige Geest. Om gevoed te mogen worden met uw woord, want morgen begint de gewone werkweek weer. En dan is alles weg van de gewijde sfeer van de zondag, van de kerkdiensten. dan staan we midden in het volle leven, dikwijls ook te midden van mensen die u niet kennen of willen kennen, die leven naar eigen ingevingen en begeerten, die leven naar het verkeerde voorbeeld van de massa. En heren, wij zijn ook maar zwakke mensen. We zijn ook nergens te goed voor. Ook wij, heren, kunnen afwijken, soms uit dwaling, soms uit onkunde, maar ook wel eens moedwillig. U weet wie wij zijn, heren, en daarom vragen wij u, wilt u ons dan helpen en leiden? En ook vanavond, wanneer wij een wonder van uw Zoon, de Heere Jezus, overdenken uit het woord, een klein gedeelte, maar daar toch weer alles uit mee mogen nemen voor ons eigen leven van elke dag. Want, Heere, uw woord is altijd ter zake. Uw woord is altijd actueel. Ook al is het nog zo lang geleden opgetekend, dan zijn de dingen in een ver verleden gebeurd. Anders dan de woorden en de meningen en de opvattingen van de wereld, zijn ze niet onderhevig aan slijtage of aan geldingskracht. U bent nog altijd de onveranderlijke God, die door uw woord ons mensen leiden wil op de weg tot het eeuwige leven. En dat is in Jezus Christus uw Zoon. Geef dan, heren, dat we ook bij hem weer opnieuw mogen uitkomen. Of voor het eerst ons voor hem mogen neerbuigen. Om ook hem te vragen of hij ook ons van dat levende water wil schenken dat hij geeft. En hij zal het ons niet weigeren, heren. U hebt nooit een behoeftig mens afgewezen. En daarom, heren, zijn wij hier in alle eerbied en ootmoed bijeen, maar tegelijkertijd toch ook vol verwachting en met vrijmoedigheid. En wij vragen het u, heren, u hebt door de eeuwen heen al zo velen gezegend, die het geen van allen verdienden, en wij ook niet. Maar geef het dan ook aan ons, omdat u die God bent, die in goedheid en genade omziet, naar een wereld, een gebroken wereld, gevallen in zonde en in schuld, maar aan wie u gedacht hebt, aan wie u gedacht hebt in genade, in Jezus Christus uw Zoon. Geef, heren, dat wij hem dan in de prediking voor ons zien staan, zijn stem mogen horen en geloven in hem die voor ons naar deze wereld is gekomen. Hoor ons gebed als wij u dit alles vragen uit genade in Jezus' naam. Amen. Gemeente, het gedeelte dat wij vandaag willen lezen en overdenken, vindt u in het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 5. Het gaat hier over de ontmoeting van de Heere Jezus met een verlamde man in een bijzondere plaats in Jeruzalem. En ja, het is dus een wonder. En u zult zeggen, nou, dat heb je nog alles. Hè? Als er uit de evangelie wordt gepreekt, dan gaat het vaak over wonderen. En ik heb bij mezelf wel eens gedacht, hoeveel van de evangeliën gaan eigenlijk over wonderen? En toen ben ik dat eens op een rustig moment gaan uitzoeken. En ik kwam hierop neer dat ongeveer 30%, dus dat is bijna een derde van de evangeliën, gaat over wonderen die de Heer Jezus heeft verricht. Die moeten dus een heel bijzondere betekenis hebben. Het wonder waar we het zo dadelijk over gaan lezen en over gaan hebben, is uit Johannes. En wat mij bij het bekijken van de evangelie toen opviel, was dat Matthäus en Marcus en Lucas, die beschrijven heel veel wonderen, en Johannes doet dat ook, maar Johannes die beschrijft net wonderen die de anderen niet beschreven hebben. Dat is dus al een verschil. En verder is het zo dat Johannes, die beschrijft er 7. Ik zeg niet maar 7, ik zeg wel 7. En dat heeft bij hem een heel bijzondere betekenis. Dat geeft eigenlijk aan Met deze zeven worden ook alle andere tekenen en wonderen die Jezus heeft gedaan aan ons doorgegeven. En aan het einde van zijn evangelie zegt hij, Jezus heeft dan nog wel veel meer tekenen gedaan in de aanwezigheid van zijn discipelen. Maar deze zijn geschreven opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En dat is ook het oogmerk, de bedoeling van het derde wonder dat wij nu gaan lezen. U vindt het in Johannes 5 en daarvan de verzen 1 tot en met 16. We lezen daar het woord van God. Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd met 5 zuilengangen. Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden, die wachten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging. Wie dan het eerst daarin kwam, na de beweging van het water, werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed. En er was een man die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen, en omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde hem, mijn heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering komt, gebracht wordt. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. Jezus zei tegen hem, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn lichtmat op en ging lopen. En het was Sabbat op die dag. De Joden dan zeiden tegen hem die genezen was, het is Sabbat, het is u niet geoorloofd de lichtmat te dragen. Hij antwoordde hun die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tegen mij gezegd, neem uw lichtmat op en ga lopen. Zij vroegen hem dan, wie is de mens die u gezegd heeft, neem uw lichtmat op en ga lopen? En die genezen was, wist niet wie het was. Want Jezus had zich ongemerkt verwijderd, omdat er een menigte was op die plaats. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem, zie, u bent gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet iets ergens overkomt. De man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden zij hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Tot zover onze schriftlezing, gemeente. U hebt nu gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede voor de kerk. Bij de uitgang vindt u ook de zendingsbussen en de steunpilaren die ik van harte bij u mag aanbevelen. En verder laat de kerkraad u nog weten dat zo de Heere wil en wij leven, komende week zondag 21 juli om 9:30 voor u zal voorgaan dominee A. van Zetten uit Bennekom. En 's avonds om 6:30 dominee P. Molenaar uit Lunteren. Wij gaan ter voorbereiding op de preek nu met elkaar zingen uit Psalm 103. En daarvan de versen 1, 2 en 3. Psalm 103, de eerste 3 versen. Gemeente, het is feest in Jeruzalem. En dan komen er mensen van alle kanten uit het land, maar ook van ver naar buiten, om zo'n feest mee te beleven. Zo'n moment waarop je de Heere dankt met elkaar voor zijn goedheid. En dan is het razend druk in Jeruzalem. Maar hoe gaat dat als mensen dan voor zo'n feest naar Jeruzalem gaan? En ze komen uit kleine dorpjes overal waar niet zoveel te beleven en te zien is. Dan is dat natuurlijk heel bijzonder dat je een keer in die grote stad bent geweest. De stad van de grote koning zelfs. De stad waar de tempel van de Heere staat. En die tempel die is het aankijken waard. Wat een geweldig gebouw. Maar er zijn ook nog andere dingen om te zien in Jeruzalem. En een van die dingen, die noemt Johannes hier een huis dat heet Bethesda. En hij beschrijft het ook, het was een spa, zou je kunnen zeggen, een koerort, een badwater, een geneeskrachtig water heb je al sinds de oudheid, zolang als de mensheid. Er is van die plekken waarvan men weet of denkt dat je daar genezing kunt vinden, of dat het in ieder geval goed is voor je gezondheid om daar een bad te nemen. En zo'n plek is er dus in Jeruzalem ook, bij de schaapspoor, dat wil zeggen in het lagere gedeelte van de stad. En daar gebeurt een wonder. De Heere laat daar van tijd tot tijd iets bijzonders gebeuren. Dan komt het water in beweging. Een engel van de hemel daalt af. Niemand ziet dat natuurlijk. Maar zo wordt dat wel ervaren. Want er gebeurt dan iets heel bijzonders. Wie dan in dat water komt als het in beroering is gekomen, die wordt gezond. Nou, u zult begrijpen hoeveel mensen er verlangd hebben om daar met hun kwaal naartoe te gaan als dat kon. Er waren 5 zalen rondom dat water, lezen we. En je moet je dat eigenlijk zo voorstellen dat het een hele grote rechthoek was. Met zo eromheen verschillende, ja, een muur eigenlijk helemaal eromheen, met pilaren en afdak. Die zalen, het zijn eigenlijk een soort zuilengangen, open naar binnen toe in de richting van dat badwater. En nu komt de Heere Jezus daar ook. Net als vele anderen die zeggen, kom, laten we daar eens gaan kijken, want wie weet zien we het wel. Dat daar mensen ziek het water ingaan, genezen er weer uitkomen en blij en dankbaar naar huis gaan, terwijl ze God loven en prijzen voor wat er met hen gebeurd is. Dat is toch wat als je zoiets beleeft, als je zoiets zou kunnen zien. Het is iets heel bijzonders. Zouden ook veel mensen gedacht hebben aan die kreupelen die daar lagen. Die dus andere mensen nodig hadden om hun in dat water te werpen. En voor wie het allemaal wat minder makkelijk was. Zouden mensen wel eens hebben gedacht aan degene die daar al weet ik hoe lang liggen. Te wachten op het moment dat het hun misschien overkomt dat ze de eerste zijn. Of lukt om de eerste te zijn. Er blijft toch, ondanks het wonder dat God hier laat gebeuren, een teken van zijn barmhartigheid, iets zitten van, ja, het gebrokene van deze wereld. En daarbij mogen wij ook denken aan onszelf. Aan onze handicaps, aan onze kwalen, aan onze ziekten. Of dat nu tijdelijk is of chronisch. Het leven dat wij leiden is een leven dat door de zonde is gebroken en dat brengt van alles met zich mee. En daar kom ik straks ook nog op terug, hoe je dat dan in verband moet brengen of kunt brengen met de zonde. Want wat dat betreft gaan sommige mensen wel erg kort door de bocht en ook keihard voor een ander, terwijl ze eigenlijk niet goed nagedacht hebben over wat de Bijbel daar nu echt over zegt. Maar goed, dat bewaren we voor straks. De Heere Jezus gaat naar Bethesda. En dat woord Bethesda, dat is misschien wel bekend. Dat je het ook wel eens hebt zien staan op een verzorgingstehuis bijvoorbeeld. Of op een of andere plaats waar zieke mensen worden verzorgd. Het heet, als je het vertaalt, huis van barmhartigheid. God laat daar uit barmhartigheid van tijd tot tijd wonderen gebeuren. God geeft ook vandaag aan de dag nog van die huizen van barmhartigheid, soms heten ze ook Bethesda, waar mensen deskundig en liefdevol worden verzorgd. Daar kun je baat bij hebben. Maar niet iedereen, lang niet iedereen. Het gebrokene in deze wereld blijft zolang als de Heer Jezus nog niet is teruggekomen en zijn rijk in heerlijkheid heeft doen komen. En toch heeft God toen dit teken gegeven, deze plek in Jeruzalem. En daarom geeft de Heere ons ook deze geschiedenis. Heeft hij Johannes ook geïnspireerd om deze geschiedenis te vertellen in het evangelie. Zodat wij ook weer bemoedigd worden. En weten, de Heere God is ons niet vergeten. Hij denkt aan ons. Hij kent ons. Hij kent onze zwakheden, hij kent, we hebben net gezongen, onze krankheden, dat wil zeggen onze ziekten. En hij zal ze liefderijk genezen. Wie op zijn goedheid bouwt, die zal niet beschaamd worden. Maar goed, we kunnen het hebben over ziekte en kwalen, gemeente, maar eigenlijk is deze wereld waarin u en ik leven één groot ziekenhuis. Vol van lijders aan de dodelijke kwaal die zonde heet. En dat is erg. En dat is nog onze eigen schuld ook. Maar weten we dat ook? Beseffen we dat ook? Hebben wij ook echt het gevoel dat wij hier vanavond naar de kerk gekomen zijn, eigenlijk ook in een Bethesda. In een huis van barmhartigheid. De plek waar God zijn woord laat verkondigen. Waar hij gebrokenen van hart heelt. En geneest onze smarten, de dingen die ons pijn doen. Dat dit de plek is van de verzoening met God. Dat ons hier de naam van Jezus Christus wordt verkondigd tot vergeving van de zonde. Dat de Heere ons hier oproept tot geloof en tot bekering. En dat Hij hier ook ons geloof wil versterken. Ons wil bemoedigen en hoop en kracht geven om het vol te houden in dit leven. Ook dan wanneer het pijnlijk en moeilijk is. Want je hebt toch iets nodig, hè? Om het vol te houden als het lang duurt. Jezus komt daar en hij ziet een man liggen en Jezus weet dat. Die ligt daar al 38 jaar. Weet u, de eerste keer dat ik over dit gedeelte preekte, toen was ik zelf nog lang geen 38. En ik kon me er, ik denk, mag ik hier eigenlijk wel over preken, want ik kon me er eigenlijk niks meer voorstellen. Ik was toen 26 of zo. Ik kon me er eigenlijk niks meer voorstellen hoe lang dat wel is. Nou, inmiddels ben ik heel wat jaren ouder, dat ziet u wel. En ik heb ongeveer een idee van wat 38 jaar is. En nu denk ik, en ik heb er nog steeds geen idee van. Want ik heb in al die jaren altijd mijn werk kunnen doen. En overal kunnen gaan en staan waar ik wilde. Ik heb nog nooit in een ziekenhuis gelegen tot op vandaag de dag. En ik denk, ja, weet je dan eigenlijk wel wat het is om 38 jaar ziek te zijn? Weet je dan wat het is om 38 jaar te wachten op het wonder? En dat maar niet gebeurt. Dan heb je toch wat nodig om naar uit te zien, om het vol te houden. En bij deze man was dat toch maar de hoop die misschien steeds kleiner werd. En je hoort het verdriet in zijn stem als Jezus aan hem vraagt, wilt u gezond worden? Dat deze man zegt, meneer, ik heb geen mens. Niemand. Niemand die mij helpt en alleen kan ik het niet. Dus eigenlijk is er geen uitzicht op genezing voor mij. Die man zou daar heel wat over hebben kunnen vertellen. Hij zag mensen komen en hij zag ze weer gaan. Maar hij bleef. En wie zag hem nog? Jezus ziet die man en hij stelt eigenlijk die vraag waarvan je eigenlijk even schrikt op dat moment. Hè? Vooral als je weet dat de Heer, er staat er toch, dat de Heer Jezus in vers 6 zag hem liggen. En omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem, wilt u gezond worden? Ja, wat denk je dan, zou je dan zeggen? Ja, het is de Heer Jezus die het zegt, dus we blijven heel eerbiedig lezen. Maar ondertussen, hè, dan denk je, dat vraag je toch niet? Welke zieken willen nu niet gezond worden? Maar de Heer Jezus kent de harten. En het gaat bij het, hij gaat niet, als hij aan andere mensen denkt, en niet alleen maar uit van hoe hij zelf is, hoe hij zelf denkt. Dat doen u en ik waarschijnlijk. Het is ook heel moeilijk om daar afstand van te kunnen nemen. Dat je inleeft in een ander. Maar het is ook zo, en dat heb ik nogal gemerkt in de loop van de jaren bij de ziekenbezoeken, dat mensen zich soms na een hele lange strijd erbij neerleggen dat ze ziek zijn. Want dat biedt bepaalde voordelen. Je hoeft dan een heleboel dingen niet te doen die van een ander wel worden verwacht. In het begin denk je er zo niet over. Je zou zelfs kwaad worden als iemand het tegen je zei. Maar je denkt, nou ja, ik moet er maar het beste van maken. En dan komt iemand dat allemaal op zijn kop zetten door de vraag te stellen, wilt u gezond worden? Gemeente, en dat vraagt de Heer Jezus niet alleen aan deze man. Hij vraagt dat ook aan u, mij en jou. Want hij is in deze gebroken wereld gekomen als de heiland. Degene die de dingen die gebroken zijn heel maakt. En dat is hij niet alleen voor zieke mensen en niet alleen voor gehandicapte mensen. Maar hij is dat ook voor gezonde mensen. De Heer Jezus vraagt aan ons, wilt u een nieuw leven ontvangen? Waarin hersteld is, waardoor de zonde is gebroken. Waarin u een mens kunt zijn die leeft zoals God het heeft bedoeld. Wilt u verlost worden van uw zonde? Wilt u de Heilige Geest ontvangen die uw leven vernieuwt? En kunnen we nou iets begrijpen van dat die man zegt, ja, maar is het niet soms zo dat we zeggen, ja, dat nieuwe leven, maar hoeveel van het oude moet ik er dan voor laten wat ik eigenlijk toch lief heb? En wat is dat om de geest te ontvangen? Ben ik dan nog wel baas over mezelf? Het kan zijn dat we heel diep in ons hart toch dat hebben, dat we zeggen, ja, ik zou toch maar liever aan mijn oude leven vasthouden. En ik hoop maar dat er straks toch een plekje voor mij in de hemel is. We weten toch dat het niet goed met ons is. En dat we zelf machteloos zijn om terug te keren tot God, van wie we zijn afgevallen. We kunnen het kwaad dat wij hebben gedaan niet ongedaan maken. Dan zijn we daar misschien toch wel een beetje aan gewend geraakt. En verontrust het ons eigenlijk niet meer. Willen we eigenlijk nog wel verlost worden? En misschien zeggen we dan, ja, ik kan het niet zelf en dus gaat het ook niet gebeuren. Of er moet wel iets heel bijzonders zijn. En we horen dat eigenlijk ook een beetje in het antwoord van deze man. Heere, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het in beroering wordt gebracht. En wanneer ik kom, daalt een ander voor mij af. Het is een antwoord dat je op twee manieren kunt lezen en kunt wegen. En ik denk dat je het allebei moet doen. Aan de ene kant een hartverscheurend antwoord. In een enkele zin legt deze man heel zijn ellende bloot. Ik heb iemand nodig, maar die is er niet. Er is wel genezing, hij ziet het elke keer gebeuren, maar niet voor hem. En als er iets voor hem duidelijk is, in al die jaren dat hij in dat huis van de barmhartigheid verblijft, dan is het wel dat er voor hem geen barmhartigheid bestaat. Die naam Bethesda heeft voor hem een hele valse klank gekregen. En dat kan in ons leven ook zo zijn. Als wij anderen zien die alles kunnen doen wat ze willen. En ze doen daarmee misschien zelfs wel de meest verschrikkelijke dingen. En dan denk je, en ik kan dat allemaal niet. Of wat zou ik graag. En dat je dat verdriet doet. Of dat je dat misschien zelfs bitter maakt. Boos op zijn tijd. En dan denk je, barmhartigheid, dat mocht wat. En dan zou je zelfs slechte gedachten over God kunnen krijgen. En boos worden als iemand tegen je zegt, zou jij gezond willen worden? Of zou zeggen van, zou jij zalig willen worden? Zou jij met God verzoend willen zijn? Zou jij die mens willen zijn zoals God hem heeft bedoeld? Die leeft met een oprecht hart voor God, naar al zijn geboden. Die leeft in de zekerheid dat hij ook straks mag binnengaan in de heerlijkheid van de Heere. Die twee dingen moet je samen nemen, denk ik. Maar ben je dan niet vergeten dat de man die dat aan je vraagt, wil je gezond worden, dat hij Jezus is, de Zoon van God. En dat hij juist met dat doel naar je toe komt. En je die vraag stelt. Om het tot werkelijkheid te maken waarvan je dacht dat het nooit meer zou kunnen. Jezus luistert naar de klacht van deze man. En die man zal merken dat Jezus de Zoon van God is. Hij zei, ik heb geen mens. Maar nu staat daar een mens voor hem die er voor hem is, die is voor hem gekomen. Gemeente, vergeet dat nooit, als de naam van Jezus u verkondigd wordt, hij is voor u gekomen. Toen hij geboren werd, zeiden de engelen dat al. Zie, ik verkondig u, heden grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal. En nu staat deze man, die mens, die bijzondere mens, die staat voor hem. En die man, die weet niet wie hij is. Maar Jezus weet wel wie die man is. En dat is ook hetgene wat met ons vandaag aan de hand is. Als wij Jezus niet kennen, hij weet wel precies wat u nodig hebt. Nou, en in het geval van deze zieke man in Bethesda, laat de Heer Jezus dat ook weten, wat die man nodig heeft. Hij zegt, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. En als Jezus dat zegt, dan gebeurt het wonder, die man die staat op. Hij rolt het matrasje op waarop hij ligt en hij wandelt blij met het ding onder zijn arm Bethesda uit. En hij begint aan een nieuw leven. Een nieuw hoofdstuk van zijn leven. Na 38 jaar ziek te zijn geweest, is hij in een minuut genezen. En dat is een dubbel wonder. Want het gebeurt wel eens dat mensen na jaren van verlamming worden genezen. Maar dan duurt het wel een hele tijd voordat ze voldoende gerevalideerd zijn, voordat hun spieren die ongebruikt zijn gebleven weer zich zodanig hebben opgebouwd met veel geduldige en soms ook pijnlijke oefeningen om weer te kunnen lopen. Maar hier gebeurt dat. En Jezus doet dat met een paar woorden en daarmee zien wij hoe groot zijn macht is. Dit is niet iets wat je zegt, het is een medisch wonder of zo, zoals de artsen dat wel eens zeggen. Dit hadden wij echt niet verwacht dat dit gebeurde, maar dit is werkelijk een godswonder. Dit kan alleen de Heere God doen en hij heeft daarvoor een mens gestuurd. Dat kan dus niet anders zijn dan de Messias, de Zoon van God. Wat een macht heeft zijn woord. En als wij daaraan denken hoe dat voor die man geweest is, gemeente, zullen we dan ook niet tegen elkaar zeggen, zou dan zo'n enkel woord ook voor ons niet genoeg kunnen zijn? Jazeker toch. En dat is het ook. En misschien zijn er onder ons die dat ook weten, dat ze zeiden, ja, dat was voor mij het verlossende woord, dat was voor mij het doorslaggevende. Bij anderen is dat heel geleidelijk gegaan, dat is ook niet voor iedereen hetzelfde, maar dat je toch dat moment hebt dat je Jezus ontmoet en de barmhartigheid van God over je voelt neerdalen. Mensen, als we dat geloven, dan doet onze onmacht er helemaal niks meer toe, hè. Als we hem als onze helper aanvaarden, als de mens die we van God gekregen hebben, dan verandert er wat in ons leven. Maar ondertussen moet je zien hoe dat verhaal verder gaat. Dat is heel merkwaardig. Die man die jarenlang niet heeft kunnen lopen, die is de straat op gegaan, zoals Jezus heeft gezegd. Hij draagt zijn lichtmatje bij zich en ik weet niet of de man het wist dat het die dag Sabbat was. Ik bedoel, als je in een verpleeghuis zit, dan heb je soms ook geen besef meer van welke dag het is. En het is al verschrikkelijk druk op straat. Die man heeft Jezus uit het oog verloren. Of eigenlijk, als je het goed leest, staat er dat Jezus zich heeft ongemerkt heeft verwijderd. Juist vanwege al die mensen die kwamen kijken of ze een wonder zagen gebeuren. Nou, er gebeurt er een, anders dan ze gedacht hadden. Maar goed, er zullen er zeker zijn geweest die het hebben gezien. En ja, dan krijg je een oploop natuurlijk. En dan wil iedereen er het zijne van weten en vragen stellen. En Jezus die wil dat niet, die ontwijkt het. Hij wil geen reclame voor zichzelf. Hij wil niet de bewondering van de massa. Hij heeft aan deze eenzame man voor een ogenblik iets laten zien van de heerlijkheid van zijn koninkrijk dat komt, waarin armen en ellendigen vertroost worden, waarin niemand zal zeggen ik ben ziek, waarin niemand zal zeggen ik ben eenzaam, waar God alle tranen van de ogen afwist. Kunt u er ook zo naar verlangen, gemeente? Jezus had hem, die geen gelegenheid had om naar hem te gaan luisteren en om hem te volgen, iets laten zien van het leven dat ongeschonden is door de zonde. Hij heeft laten zien dat hij de heelmeester is, de heiland zelf. Maar goed, als je hier kijkt, dan zie je dat het nog niet volmaakt is. Het teken van het koninkrijk, die genezing van hem, dat is eigenlijk nog niet de zaak zelf. Voor hem is Jezus nog niet de koning van zijn hart. U zegt, hoe komt u daarbij? Nou, ik denk dat het heel duidelijk is dat als deze man, als de menigte om deze man heen opgelost is, hij op weg gaat, de poort door en door de straten van de stad loopt, daar is het opnieuw druk, maar hij wordt wel opgemerkt. En waarom? Omdat hij zijn lichtmatje draagt. Daar denkt hij zelf helemaal niet aan. Hij denkt, ik loop. Hier had hij alleen maar van kunnen dromen. Ik weet niet eens of de man al beseft heeft, waar moet ik naartoe? Hij had toch geen ander huis nog voor hem openstaan, na 38 jaar in Bethesda. Hij is misschien wellicht op weg naar de tempel, om God te danken. Maar de dromen van deze man worden breed verstoord, want hij wordt opgemerkt door de Joden. Voorheen hadden ze voor hem geen aandacht. Maar nu hij op de Sabbat loopt over straat met een lichtmatje onder zijn arm, valt hij hun direct op en ze zeggen, oh, maar dat kan niet. En eigenlijk is dat iets heel ergs, hè? Dat er in het godsdienstige leven mensen alsmaar bezig zijn met wat volgens hen niet mag. En dat is zo, er is een heleboel wat je niet moet doen, wat de Heere niet wil hebben. En dat moeten we ook niet goed willen keuren. Maar dat je geen oog hebt voor de ellende van een ander, maar wel precies wil vertellen aan die ander hoe hij of zij het moet doen of niet moet doen. Dat je ook geen enkel oog hebt voor de vreugde van die ander, maar dat je wel weet te vertellen wat hij of zij wel of niet moet doen. De wet wordt namelijk vervuld met één woord, zegt de Heer Jezus, en dat is liefde. Liefde tot God en liefde tot de naaste. En ik denk dat we hier heel duidelijk kunnen zien dat het hier alleen maar gaat om liefde voor de, zo zijn onze manieren. Deze man wordt staande gehouden, hij krijgt een uitbrander, omdat hij een last draagt op de Sabbat. En die man heeft er waarschijnlijk helemaal niet aan gedacht, hij was blij dat hij weg kon. En hij verwijst hen dan ook naar de man die hem genezen heeft. En nu blijkt ook dat hij ook niet echt weet wie die man is, ook niet hoe hij heet. Hij had in de grote drukte Jezus uit het oog verloren. Daar sta je van te kijken. En je denkt, hoe kan dat nou? Die man kent zijn weldoener niets. Betekent dat dan ook dat er in hem niet het geloof is dat Jezus de Zoon van God is? Had hij al 1 en 2 bij elkaar op kunnen tellen? Dat je weet dat er maar één is die komen zal, die zal maken dat de kreupelen zullen springen als een hert. Zo staat het in Jesaja. De enige die dat zal kunnen doen. De blinden de ogen openen. en de kreupelen doen springen, is de Messias die komt. Ik weet het niet hoe het is bij hem. Maar je bekruipt het gevoel dat het bij deze man nog niet is waar het wezen moet. En daarmee is hij misschien eigenlijk nog net zo ongelukkig als voorheen. Want eenmaal moeten wij allemaal, ziek of gezond, als het einde van het leven daar is, in het gericht voor God staan. En als we dan geen mens hebben die in onze plaats gaat staan en barmhartigheid voor ons bewerkt, hoe dan? Maar het verhaal gaat verder en vertelt ons, Johannes vertelt ons dat in de tempel Jezus hem weer ontmoet. En dan zie je, dan gaat het opnieuw van de Heere Jezus uit. En daar zie je, gemeente, hoe God voor alle dingen zorgt. Op zijn tijd. Hij brengt alles met zich mee, echt waar. Daar hoef je niet aan te twijfelen. De Heere Jezus is deze man opnieuw gaan opzoeken, want zijn werk met hem was nog niet af. Want het is er de Heere Jezus helemaal niet om te doen. Daarvoor is hij niet op aarde gekomen om mensenlevens op te lappen, zodat ze hun zondig bestaan kunnen voortzetten. Deze genezing was een teken van zijn komende koninkrijk, waarin geen zonden meer zullen heersen, maar waar Gods genade heerst. En daar zullen met de zonden ook de gevolgen van de zonde weggenomen zijn. En deze man, die moet weten aan wie hij zijn genezing te danken heeft, namelijk aan de Messias. En daarom spreekt de Heere Jezus hem ook aan, opnieuw met een wonderlijk woord. Hij zegt, zie, u bent gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt. En sommige mensen lezen deze woorden zo, alsof je eruit kunt lezen, dat als je een bepaalde ziekte krijgt, of een handicap, of andere tegenslagen, dat dat een gevolg is van een bepaalde zonde. Zoals de discipelen ook een keer een blind geboren man zien zitten, heeft zijn leven nog nooit iets gezien. En die discipelen durven het aan om te vragen aan de Heer Jezus, zit die man daar nou voor zijn eigen zonde, die hij nog had moeten doen, want toen hij geboren was, kon hij wel zonde doen, was hij wel zondig in de zin van dat hij het zou kunnen, maar had het nog niet gedaan. Dus was hij bij voorbaat al gestraft voor een zonde die hij nog zou doen? Of was het een straf voor zijn ouders dat hun kind het gezichtsvermogen miste? En dat ze merkten, ja, in het begin zijn baby's net vliegen, hè? Ze zien niks eerst, maar zo gauw als ze wat beginnen te zien, dan kijken ze altijd naar het licht. Ze kijken niet naar jou, hoeveel gekke geluidjes ze ook maakt, ze kijken altijd eerst naar het licht. Dat duurt een paar dagen voordat ze je gezicht gaan zien. En toen hebben ze dat gemerkt en markeerd wat aan het jochie. En wat is dat een schrik als je als vader en moeder merkt, mijn kind heeft wat. Wat moet ik doen? Hoe komt dat? En is er iets aan te doen? En dan kunnen die vragen bij je opkomen. De Heer Jezus zegt, nee, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders. Nou, dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat zondeloze mensen waren, maar hij wil zeggen, je kunt niet zeggen, je hebt deze ziekte of deze kwaal omdat die of die zonde of zo. Er is zoveel gebrokens in deze wereld omdat we in een zondige wereld leven. En ieder krijgt daar op zijn of haar manier mee te maken. Maar de Heer Jezus zegt, maar dit is geschied opdat ze zullen zien dat ik de Zoon van God ben, opdat de Heere verheerlijkt zal worden. En vergeet dat nooit, hè. Wat u ook overkomt in het leven, wat voor moeite en verdriet u ook zult krijgen, De Heere Jezus is gekomen om er de heerlijkheid van te krijgen dat ook jouw verdriet zal worden weggenomen. Maar ja, je leest het zomaar. Zie, u bent gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt. Was het bij hem misschien wel zo dat hij ziek was vanwege een bepaalde zonde? Het kan, maar het hoeft niet zo te zijn, maar daar gaan u en ik niet over. En ons commentaar is daarbij absoluut overbodig. De Heere Jezus wil deze man leren dat hij geroepen is tot een ander leven. Een leven in geloof. Een leven waarin de vruchten van het geloof en de bekering zichtbaar worden. Hij wil hem leren dat hij niet moet denken dat de genezing van een lichamelijke kwaal alles is. Want dan zou je nog in je zonde blijven. En dan zou je nog iets veel ergers overkomen, namelijk de eeuwige ondergang. Voor altijd zonder helper zijn. Een gezond lichaam, gemeente, dat zeggen we allemaal, dat is een belangrijk ding. Maar een geredde ziel is nog belangrijker. En door het geloof in Jezus Christus, de Zoon van God, zullen wij zalig worden door hem. Dat is het belangrijkste. Jezus vond hem in de tempel. Nou, waarom daar? Ik zei al, natuurlijk, gelukkig is hij daarheen gegaan om God te danken voor zijn genezing. Het zou toch wat zijn, hè? Als je wel bidt om genezing, maar vergeet ervoor te danken als je beter geworden bent. Ik was een keer in het ziekenhuis op een ziekenzaal en bij een gemeentelid die ziek was. En we hebben toen samen gebeden, een stukje gelezen, gebeden om genezing. En toen was daar in het bed er tegenover op diezelfde zaal was er een man en die zei, meneer, wilt u ook bij mij komen? Ik zei, ja, waarom niet? Hè? Ja, hij zegt, ik ben geen gemeentelid, ik hoor niet bij een kerk meer, al lang niet meer, maar Ik heb het ook nodig, zou u ook met mij willen bidden om genezing? Ik zeg, natuurlijk wil ik dat. En we hebben dat gedaan. En ik hoorde later dat die man, van de man aan de overkant, die was thuis, die was genezen. En hij zei, maar die man tegenover mij, die is ook beter geworden, die is ook weer thuis. Ik zeg, weet je waar die woont? Ja, hij zegt, dat weet ik. En hij gaf me het adres en toen ben ik erheen gegaan en die man die deed open. En die zag me en hij zei, nee hoor, geen behoefte. En ik knalde zo de deur voor mijn neus dicht. Nou, dat gebeurt me wel vaker, maar ik bedoel maar. Het wel nodig hebben als je ziek bent, maar dan niet willen danken. Deze man ging naar de tempel om te danken. En nu is de Heere Jezus daar ook. Om nog meer voor hem te doen. En vergeet dat niet, gemeente, dat de Heere Jezus, zijn naam wordt hier verkondigd elke keer. Hij verschijnt zelf in ons midden om elke keer wat meer voor u te doen. Is dat geen heerlijke gedachte? Het is door de kennis van Gods knecht, de rechtvaardige, dat wij gerechtvaardigd worden. Door het geloof in hem en in zijn zoon die hij gezonden heeft. Is deze man nou ook tot dat geloof gekomen? Ik vind dat een beetje een beklemmende vraag, omdat deze genezingsgeschiedenis voor mij tenminste een open einde heeft. Ik weet wel dat er uitleggers zijn die het allemaal prachtig weten te vertellen, maar aan mij verkopen ze het niet. Als ik lees wat er verder staat, kun je tot heel verschillende conclusies komen. Er staat, een man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Met welk doel heeft hij dat gedaan? Je kunt lezen Hij heeft de naam van Jezus beleden. Hij is de Messias. Hij heeft grote dingen aan mij gedaan. Dat kan. Misschien heeft hij van hem getuigd. Ik geloof dat hij de Zoon van God is. Dat kan. Maar het kan ook zijn dat hij de Heer Jezus is gaan aangeven. Hij is het die tegen mij gezegd heeft dat ik op de Sabbat een last mag dragen. Zoals jullie dat verbieden. En wat weet zo'n matje nou? Was die man daartoe verplicht geweest om het die mensen te gaan vertellen? Hoe het dan ook is, hij heeft de Heer Jezus grote moeilijkheden mee bezorgd. En dat kon hij weten. We lezen het, dat daarom in vers 16 vervolgden de Joden Jezus en probeerden ze hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. We weten niet met welke bedoeling die man aan de Joden is gaan zeggen dat het Jezus was die hem genezen had en hem had opgedragen om de mat op te nemen en te wandelen. Het is en blijft een geschiedenis met een open eind. Maar in beide gevallen is het gevolg dat Jezus wordt gezocht. En ja, gemeente, dat moest. Om dat koninkrijk te doen komen waarvan deze man dat teken had gekregen. Moest Jezus worden vervolgd en gedood. Alleen zo breekt het rijk aan, ook voor u en mij. Niet anders dan door de dood van de middelaar kunnen mensen, ook u en ik, met God verzoend worden. Maar zie eens hoe bereidwillig de Heere Jezus zich ook daarvoor gegeven heeft. En daarom is de klemmendste vraag ook vanavond weer, wat doen wij met de verkondiging van de naam van Jezus als redder van verloren mensen? Wat doen we daarmee? Wie is Hij voor ons? Hoe spreken wij over Hem? Geloven wij ook echt in Hem? Volgen wij Hem? Gehoorzamen wij Hem? Met die vraag worden u en ik op de Nederlandse Sabbat, de zondag, naar huis gestuurd. En God let erop hoe wij ermee omgaan. Want het gaat Hem vandaag niet meer om die man waarover sprake was in Johannes 5. Maar het gaat vandaag om u en om jou. En om mij. Amen. We gaan zingen gemeente Psalm 30 en daarvan het achtste vers. U hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Mijn zak, dat wil zeggen mijn rouwgewaad ontbonden en mij weer met vreugd omgord. Achtste vers van Psalm 30. Laten wij danken met elkaar. Heere God, wij willen u danken voor uw woord. Uw woord dat hier open ligt. Op de preekstoel hier in deze kerk, waar wij als uw gemeente hier ter plaatse samenkomen om daarnaar te luisteren. Dat daaruit ons telkens weer verkondigd wordt, Heere, dat u naar ons omziet. Terwijl wij dat allerminst verdienen. Heere, dat u ook naar ons omziet, nadat u ons al genade hebt bewezen, in zekere zin, en we eigenlijk nog niet goed weten hoe het allemaal zit. U gaat verder met uw werk. En u wilt ons daar brengen, Heere, waar het komt tot die lofzang van u, dat wij u eeuwig zullen loven. En zo hebt u ook vandaag weer gearbeid op dit deel van de akker. En u hebt dat al zo lang gedaan, Heere, en wij danken u daarvoor dat wij ook in onze generatie, in onze tijd, zo gezegend mogen zijn met uw woord. En dan weten we, Heere, er is veel verleiding in deze wereld. En op allerlei manieren is de boze ook bezig om ons weg te trekken bij u en uw dienst vandaan. En ons eigen hart denkt ook, er is nog veel meer in de wereld om van te genieten. En zo kunnen we zo van de weg afraken, Heere. Maar wat geeft u ons dan een heerlijke geschiedenis waarin het onontkoombaar voor ons staat dat wij ons heil van niets in deze wereld kunnen verwachten, omdat alles maar schijn is of tijdelijk, in ieder geval ophoudt met de dood. Maar dat uw werk een volkomen werk is, uw werk eeuwig is, uw werk echte vreugde geeft, die blijft tot in het eeuwige leven. Daarvoor willen wij u danken, Heere, en vragen u, ga zo met ons mee deze week weer in, en help en bewaar ons. Zo willen wij u danken, uit genade, in Jezus' naam. Amen. Tot slot, gemeente, Psalm 146, het zesde vers. Het is de Heere wiens mededogen aan blinden schenkt het lieflijk licht. Wie in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. En God die lust in waarheid heeft, mint hem die rechtvaardig leeft. Zesde vers van Psalm 146. Ga nu alle heen in vrede. Draag met u de zegen van de Heere voor u en voor allen die bij u horen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.